Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet beëindigt de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouw getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zetten de dienst voort met het zingen van Psalm 110, daarvan de versen 1 en 2. En daarmee wordt in feite al het thema van deze dienst bezongen. Psalm 110, vers 1 en 2. Gemeente, na de voorlezing van de Heilige Wet des Heren, de samenvatting, willen we zingen uit Psalm 95, daarvan het vierde vers. Psalm 95, vers 4, want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. Beste kinderen, fijn om ook jullie hier te zien in deze kerk. We gaan nu de wet voorlezen. Je denkt misschien wel eens bij jezelf, waarom moet dat toch elke zondagmorgen? Om ons te bepalen bij de heiligheid van God. Want wij doen net alsof God een van ons is. En dat is deels waar, hij is geworden als ons mensen. Maar zo anders, hè? Zo anders als wij. God is heilig, God is eeuwig. Niet te vergelijken met ons mensen. Dus hij is anders, totaal anders. Maar de wet en de voorlezing ervan wil ons ook bepalen bij de zondigheid van ons mensen. Dus bij wie wij zijn. En ook al heb je voor gedrag misschien een voldoende, ruim voldoende, maar zie je wel, misschien wel heel goed. Maar vanmorgen moet ik zeggen dat je een onvoldoende krijgt. En ik ook hoor. Ik ook. Jawel. En weet je wat nou het mooie is? Dat je met die onvoldoende niet hoeft te treuren. Je mag er mee naar het kruis van Golgotha, waar de Heer Jezus hing aan het vloekhout om te sterven voor onze ongehoorzaamheid en onze zonde. Maar de wet heeft nog veel meer functie. Het wil ons dus uitdrijven naar Christus, maar Christus neemt ons dan mee, het graf in zelfs, dat klinkt akelig, maar daar hoef je ook niet voor te vrezen, want hij is opgestaan en hij leeft en dat vieren we ook vandaag. En daarom nog een functie van de wet, hij trekt je achter zich aan. En dan wordt de wet een reden tot blijdschap, want je gaat best wel eens wandelen in het bos en dan is het zo mooi als je De route ziet uitgestippeld, zoals bij ons in Renen, prachtig bos met blauwe paaltjes. En die volgen we dan. En dan komen we toch weer op de bestemming terecht. En dat wil God ook, dat wij tot onze bestemming komen bij God. Daarom luisteren naar de wet. God sprak en spreekt deze woorden. Ik ben de Heer uw God, die uit het land van Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is of beneden op de aarde is of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God. Dat woord betekent, ik ben jaloers God. Ik duld niemand naast me. Die de misdaad van de vaderen vergeldt en de kinderen aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet zinloos gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U niet, uw zoon niet, uw dochter niet, uw dienstknecht niet, uw dienstmaagd niet, uw vee niet, nog uw vreemdeling die binnen uw poort is. Waarom niet? Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Rund en ezel begeren? Vroeger waren dat de vervoermiddelen, de auto en de vrachtauto. En dan komt dat gebod wel heel dichtbij, denk ik. De Heer Jezus heeft dit samengevat, niet alleen in woorden, maar vooral ook in daden. We zien hem hangen aan het kruis, opstaan uit het graf. En nu vraagt u aan u en jou en mij. U zult me lief hebben, de Heere, uw God, met heel uw hart, met heel je ziel, met al je krachten, en met heel je verstand en met al je krachten. Is het eerste het grote gebod en het tweede dit gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Ook weer zo'n moeilijke zin, die laatste. Nou, samenvattend, liefde tot God en liefde tot de naaste zijn niet te scheiden. Amen. Gemeente, zullen we samen danken en bidden om een rijk gezegende dienst. Heere God, trouwe Vader in de hemel, dank u dat we hier samen mogen zijn in uw huis. Dankbaar voor uw goedheid en trouw, voor uw liefde en zorg aan ons besteed. Persoonlijk, maar ook als gemeente. Maar ook aan deze wereld. Heren, we mogen er nog zijn. En u wilt zich naar ons toe buigen. U wilt ook hier in deze kerk zijn, maar ook thuis, nu en later. En u wil ons ontmoeten. Een persoonlijke ontmoeting. Een ontmoeting die diepe sporen wil trekken, wel zelfs zo tot in alle eeuwigheid. Heren, want waar wij mensen elkaar ontmoeten, weten we dat het tijdelijk is en dat het allemaal eens wegvalt. Maar waar u ons ontmoet, dan kan dit een dienst worden die tot eeuwige vreugde leidt. Ja, een dienst waarin we bevestigd mogen worden in die hartelijke liefde en trouw die u hebt ten opzichte van ons allen in beginsel. En daar danken we u ervoor. Neem ons maar apart, ook al zijn we met meerdere bij elkaar. Neem ons apart, ook al weten we dat we thuis meeluisteren en op andere plaatsen tot over het wereldrond diverse mensen vergaderd zijn. Soms in klein getal, soms in hele grote getalen bijeen. Heer, maar ook Noordwijk wilt u niet vergeten en daarom bidden we. Kom tot ons, spreek tot ons, neem ons apart. U weet wie we zijn. Wij kennen elkaar niet of nauwelijks of heel goed. Maar aan de kant, weet u wie we zijn? Wilt u ons oproepen tot bekering, daar waar we nog de verkeerde weg bewandelen? Zeker ook als we het idee hebben dat we van u zijn. Heren, dat moet vreselijk zijn als u tegen ons zegt, ga weg, ik heb u niet gekend, terwijl we toch in uw naam bijeen geweest zijn en misschien zelfs wel daden hebben verricht. Maar wat groot, heren, dat u dan toch nog klaarstaat, ook voor de grootste der zondaren, als de zonde nu tot ons komt en inderdaad in de voorlezing van de wet ons een spiegel werd voorgehouden. Het kwam bij de kinderen best wel hard aan. Ik doe het om mijn best op school. En ik heb altijd een heel goed cijfer voor gedrag, voor meedoen en zo. En nu komt die dominee, die vader van Ronald, en die gaat ons vertellen dat ik een onvoldoende heb. Heren, maar u weet dat dat voor een ieder van ons geldt. Niet om ons nou eens even lekker in een hoek te zetten. Maar u bepaalt ons erbij dat er breuklijnen zijn in ons bestaan. Dat we zonde hebben, alle mensen. En leer ze ons maar te zien. Want dan wilt u ons brengen aan de voeten van de Heer Jezus. Hij die stierf op Golgotha om daar eerlijk alles uit te zeggen. En dat weet het kleinste kind onder ons, als hij iets verkeerd gedaan heeft en hij vertelt het niet, hij verzwijgt het, dan kan dat onrust geven. Maak ons als een kind. Maak ons maar onrustig, ook vanmorgen. Opdat wij vluchten mogen naar het vloekhout, om te belijden, maar ook om daar te horen. Het is volbracht. Indien u de met zonde mij belijdt, is daar vergeving en verzoening. Heren, neem ons mee aan het kruis. Tot in het graf zelfs. Maar doe ons opstaan in uw kracht en doe ons gaan achter u aan, volgend u op alle paden, volgend, ook wanneer het door moeilijke daden gaat. En ze zullen ook onder ons zijn, die misschien best wel even stuiteren onder de preek, wanneer het gaat over, want hij moet koning zijn. Waarom moet ik dan dit meemaken? Waarom dat ziekbed? Waarom dat sterfbed? Waarom die teleurstellingen? Waarom die rode cijfers? Waarom dat gebeurt in de wereld? Heer, onderwerp ons aan uw woord. Geef dat we ons mogen vastklampen aan uw heilige evangelie. U moet koning zijn. Niet Poetin, niet Obama, niet welke leider dan ook van Iran of Irak of Afghanistan of welk land ook. U moet koning zijn. Dat ligt vast in uw opstanding. Zegen de kinderen. Geef ook hen wat ze gaan horen mogen horen. Dat het doordringt in hun allerhart. De tieners met name, trek ze erbij. Laat ze met de twintigers ervaren dat ze goed investeren, ook in de diensten van vandaag. En wij als oudere heren, zegen ons allen maar door uw doorboorde handen op ons hoofd en hart neer te leggen. En doe ons gaan in vreugde, in blijdschap en in overgave, levend in geborgenheid van u, in Jezus' naam. Vervul ons met uw Heilige Geest. Kom, Schepper Geest, doorwaai ons allerhart in Jezus' naam. Amen. Gemeente 1 Korinthe 15 staat vandaag centraal. De collega van vanmiddag zal ook het vervolg bepreken. Het komt dus heel mooi uit. We hebben niet met elkaar afgesproken. Maar we gaan het lied van de opstanding lezen. Ik lees met u de versen 12 tot en met 28.
Hij leest vanmiddag met u vanaf vers 1. 1 Korinthe 15 vanaf vers 12 tot en met 28. Ik lees daar met u, anders lees ik het u voor. Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de dood is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. We hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt, terwijl hij die niet heeft opgewekt, als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonde. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn we de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door één mens, is ook de opstanding van de doden er door één mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde. Christus als eersteling. Daarna die van Christus zijn, bij zijn komst. Daarna komt het einde, wanneer het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft teniet gedaan. Want hij moet koning zijn, totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Immers, alle dingen heeft hij aan zijn voet onderworpen. Wanneer hij echter zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat hij, die zelf alles aan hem onderworpen heeft, hiervan is uitgezonderd. En wanneer alle dingen aan hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen hem, die alle dingen aan hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn. Amen. Gemeente, tekst voor vanmorgen is vers 25, want hij moet koning zijn, totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. Amen. We gaan zingen onder begeleiding van onze organist, Psalm 2, de versen 4, 6 en 7. Maar eerst wordt er nog gecollecteerd. Eerste collecte voor de zendingsexpeditie, tweede voor de kerkrentmeesters. Dat zal voor de kerk zijn, denk ik, hè? Niet voor uzelf, neem ik aan, maar voor beheer. En voor de grote uitgaven van de kerk, zeker in verband met de overkomst van de predikant. En het derde voor het kerkgebouw. Van harte bij u aanbevolen, weet dat de Heer Jezus arm geworden is om ons rijk te maken. En ik zeg altijd in de gemeente, wie dat verstaat, is ook aan de geefklier geopereerd. Psalm 2, vers 4, 6 en 7. Gemeente, ik hoop dat we als antwoord van de preek mogen zingen. Psalm 145, vers 2, heel persoonlijk. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. En uw wonderlijke daan met diep ontzag aandachtig gadeslaan. Dat is het huiswerk van deze week, jongens en meisjes. Nee, ik zeg het verkeerd. Het is het huiswerk tot de dag dat Jezus wederkomt. Of de dag wanneer wij moeten sterven. Want dan gaat dat gadeslaan over in het heerlijk aanschouwen van die grote koning. Als je hem mag kennen. Psalm 145, vers 2. Gemeente, want hij moet koning zijn. Statenvertaling zegt, want hij moet als koning heersen. Vind ik eigenlijk nog iets scherper. Klinkt dwingend, hè? Dat wel. Hij moet. Hij moet. Jongelui, dat moeten. Daar moeten we in de regel niet zoveel van hebben, toch? Van dat moeten van een ander. Een ander die jou dat oplegt. We worden niet graag iets voorgeschreven. Jij niet en ik ook niet. Maar intussen, dat is het vreemde, schrijven wij onszelf wel heel veel voor. Wij onszelf. Want er moet immers zoveel in ons leven. Vindt u niet? Ik hoor die klacht nog wel eens. Ook van ouderen. Ook naar de pensionering. Maar zeker ook van jongeren. Er moet zoveel op het werk, op school. Op school ook, hè? Wat kan het zwaar zijn? Ja, hij knikt. Op school ook. Ja. En in het gezin? Straks helpen afwassen. Kan goed zijn, nog. Worden je handen niet vuil van, hoor. Toch? Integendeel. Er moet zoveel. Ja, van wie? Vele agendas staan volgepland van u en mij. En menigeen rent van hot naar her. Dit moet nog en dat moet nog. Het is waar. Niemand kan het ontkennen. Er moet zoveel. Maar de vraag is, van wie eigenlijk? Dat is een hele goeie, ook voor mezelf. Van wie? Van wie moet dat nou allemaal? Ja, u zegt, mijn werk vraagt dat en mijn gezin vraagt dat van mij. En ja, mijn studie. Toch? Ja, dat kan zijn. En ik denk dat velen onder ons, zo niet alle, een grote verantwoordelijkheid dragen. Er wordt soms veel van u geëist, zeker ook als u leiding geeft aan het bedrijf en monden moet vullen. Onze tekst roept op tot bezinning op deze paasdag weer. Hopelijk ook tot een heilzame correctie. Deze tekst, deze preek kan ons leven veranderen, compleet. Als die inslaat als een bom, als we leven uit de tekst, want hij moet koning zijn. Want hij moet koning zijn. Christus moet. Poeh, hebben wij Christus meegesleurd in ons moeten? Nee, bepaald niet. Gods moeten is van een totaal andere aard. Niet op één lijn te stellen met ons moeten. Ons moeten is dikwijls afmattend. En je kunt erover vermoeid van raken. Want op de duur is dat misschien niet vol te houden. Maar Christus moeten is zijn lust. En het is tot ons heil, tot ons vreugde. Jawel. Het moeten van Christus is bevrijdend. Het bevrijdt ons van een afmattende spanning en druk. Van een niet aflatende angst en onrust. Het moeten van Christus maakt van het zware licht. Maakt het zware licht. Want hij is koning. Hij regeert. Je kunt hier staan en zitten met heel veel spanning in je lichaam. Maar als de tekst doordringt, dan voel je je ontspannen worden. Want hij heeft alles in handen. Uw leven, jouw leven en mijn leven. Maar ook dat van de wereld. Je wordt niet geregeerd vanuit Brussel. Ook niet vanuit Rusland of Amerika. Hij moet koning zijn. Deze woorden maken deel uit van een rijk, innemend lied over de opstanding. De opstanding wordt bezongen en de dwaalleer die de opwekking van de doden loochent, wordt fel bestreden. En Paulus is een prachtige dominee, een heerlijk mens. Ik mag Paulus wel, ook al is hij soms moeilijk. Petrus mag ik ook, vanwege zijn open karakter. Hij zegt dat dan ook heel concreet. Gelooft u niet in de opstanding? Was Christus ook niet opgewekt, hoor. Dan is de prediking ijdel, zonder inhoud, leeg. Maar leeg is ook uw geloof. Heeft geen betekenis. dan zijn wij valse getuigen van God. En dan bent u en ik, maar u ook nog in uw zonde, dan bent u verloren. Ja, ook diegenen die in Christus gestorven zijn. Jongens en meisjes, dat noemen wij ontslapen. Je hoort wel eens voor de radio en tv, hij is dood. Hij is dood gegaan, moet je niet zeggen. Weet je wat het mooiste is bij al het verdrietige? Als iemand sterft, dat je mag zeggen, hij is in Christus gaan slapen. Ik ga slapen. Dat is eigenlijk een paaslied. Wanneer wij alleen voor dit leven op Christus zijn hopende, zegt Paulus, gaat hij door. Weet je, dan ben je de meest beklagenswaardige van alle mensen. Dat is toch mooi, als je in dit leven op Christus hoopt? Ja, maar als je niet verder kijkt dan het kruis en het graf, dan ben je de meest ellendige van deze mensen. Weet je wat Paulus eigenlijk doet? Hij laat het open graf niet sluiten. Hij laat er geen steen voor terugrollen, zoals dat wel moest van die fariseeën en die schriftgeleerden die er ook fors voor betaald hebben. De kerkrentmeesters betaalden daar geld aan toen. Moet je niks aan geven natuurlijk. Die steen moest weer terug. Zeg maar dat ze gekomen zijn. Maar Paulus laat ook dat graf niet sluiten. Nee, natuurlijk niet. Het graf is leeg. En dat maakt zijn geloof vol. Een vol graf kan je geloof een knak geven. Ik wil met u meeleven. Maar een leeg graf van Jezus wil uw geloof juist volmaken. De Heer is waarlijk opgestaan. Hij is ook door mij als van een ontijdig geborene gezien. Nu het graf open is, zegt Paulus, is ook de hemel open. Nu Christus uit de dood is opgestaan, is zijn koningschap bevestigd, gegarandeerd. Houdt u dat even vast? Nu het graf open is, is Christus koningschap gegarandeerd. De apostel kijkt dan door het open graf heen, kijken we mee. Meestal sluit een graf de toekomst af, toch? Ik wil niemand pijn doen. Maar nu door het open graf kijken we juist de toekomst in. Wat ziet hij dan? Hij ziet die jongste dag aanbreken. De doden komen uit de graven. Christus gaat hen voor, als in een optocht. Christus nadert tot de Vader om aan hem al het koninkrijk over te geven. Alle heerschappij, alle macht en kracht is er niet gedaan. Wat een prachtig vergezicht. Hij kijkt door het open graf, ziet Christus daar met alle die in Christus gestorven zijn, achter zich aankomen. Prachtig vergezicht. Paulus ziet de Here die de paasmorgen is opgestaan. Maar hij ziet ook dat hij de eersteling is. De eerste van hen die ontslapen zijn. Graven gaan open, zei ik. De zee geeft haar doden. Ik denk dat we nu moeten toevoegen. Het luchtruim geeft de doden. Alle die in Christus ontslapen zijn, waarden ook, worden met hem levend gemaakt. Met lichaam en ziel mogen ze de zaligmaker eren, hem prijzen en loven. Eerst de doden, dat zei ik. Wat gebeurt er dan met ons als we dan nog leven, jongens en meisjes? Ja, dan worden we in een punt, in een ondeelbaar ogenblik veranderd. Als de bezuinen klinken, zullen de doden de stem horen van God. Maar dan zullen ook allen in een punt destijds veranderd worden. Ondeelbaar ogenblik. Maar er moet eigenlijk nog veel gebeuren, hè? Er moet eigenlijk nog veel gebeuren. De wederkomst is er nog niet. We weten niet wanneer. Ja, eigenlijk wel. Niet het tijdstip. Dan moeten we ons als dominees ook niet aan wagen. Ook niet een aantal jaren noemen. Dat heeft geen enkele zin. Wij maken ons kerk alleen maar geloofwaardig als we zeggen hij komt. Als een dief in de nacht. Maar ook nadat hij eerst alles wat zich tegen hem verzet, heeft teniet gedaan. Dan komt hij. Dan komt hij. Nou, zegt iemand. Dus u zegt, hij komt nadat hij alles wat zich heeft verzet, heeft teniet gedaan. Dat zeg ik niet, dat staat in de tekst. Dan moet er nog heel veel gebeuren. Er is zoveel wat zich tegen de Heer verzet. Tegen zijn persoon, tegen zijn woord, tegen zijn werk. Dat is waar. De grote schoonmaak moet nog plaatsvinden. Er zijn nog zoveel geestelijke boosheden in de lucht. Daar begin ik bewust mee. Boosheden in de lucht, gemeente. Want wij kijken alleen maar naar het kwaad op aarde. En we zijn gericht op explosieven. We zijn angstig geworden. Maar het grootste kwaad zit ook in de lucht, hè? De geestelijke boosheid in de lucht. De fluwelen handschoenen van Satan in Nederland. Waardoor kerken leeglopen. En mensen genoeg hebben aan zichzelf. We wonen vlakbij dierenparken in Reden. We kijken altijd op de aapjes, zeg ik tegen onze kleinkinderen. Maar er staan zondags files. In de kerken. Ja, fluwelen handschoenen. Aanvallen die door de Satan verricht worden, niet met bomgordels, maar met secularisatie. Toch, de Heer zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid hun zichten, zuchten. We gaan straks vers 2 zingen. Maar we kunnen om vers 1 ook niet heen. Het is waar. Eens zal alles gezuiverd worden en zullen alle tegenkrachten vernietigd zijn en zal het vrome volk in hem vreugd huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Dat gaan we als slotlied zingen straks. Voor Christus is dan zijn middelaarswerk ten einde, als ik dat zo mag zeggen. Hij geeft het koninkrijk aan God de Vader terug. Er vindt dan soevereiniteitsoverdracht plaats. Maar zover is het nog niet. We leven in een tijd waarin onze tekst op de werkelijkheid stuk lijkt te slaan. Ik geef het toe. Want u moet koning zijn. U zegt het nu. Maar u zegt stilletjes. De werkelijkheid binnen mijn gezin. Op het werk. En in de kerk. In de christelijke gemeente. Rapport Kerk op weg naar 2025. Ook in de Betuwe is niet alles meer rooskleurig, hoor. Wij zelf hebben nog niet te klagen, alhoewel. Ik zie altijd naar degene die ik mis. Naar de lege plekken. En toch, de werkelijkheid is zo anders. Hij moet als koning heersen. Er is zoveel wat van God niet kan bestaan. Er wordt met God gespot. Er wordt gelasterd. Er is veel meer wat getuigt van Satans macht en heerschappij, toch? En wat te zeggen van de situatie in de wereld. Er is veel onrust, er is veel dreiging. Christenen worden onderdrukt. Met de Joden het meeste, weet u dat? Terrorisme, nu een uitspraak, is een oorlog die niet ophoudt. Jongelui, ik moet heel eerlijk zijn. Ook naar jullie toe. Terrorisme, waar we nu mee te maken hebben, is een oorlog die niet ophoudt. Maar nog moeilijker te bestrijden lijkt te zijn. Loopt onze tekst dan niet stuk op onze werkelijkheid in kerk en samenleving? Gemeente, die vraag is uw vraag en mijn vraag ook. Maar nou even de dominee. En dat mag ik zijn, gelukkig, heerlijk. En dan zeg ik als dominee, vraagstelling is verkeerd, meneer. De vraagstelling is verkeerd. Een lied wil meegezongen worden. En dan moeten we geen vraagtekens bij plaatsen. Ik doe tekort aan Paulus' lied. Als ik die vraag stel van, loopt onze tekst niet stuk op de werkelijkheid? We zingen mee of we zingen niet. Hij moet koning zijn. Hij moet. Christus heerschappij is niet afhankelijk van onze visie of van onze verwachting of wat wij ervan vinden of van ons realiteitsbesef of van wat er gebeurt in de wereld. Wel nee. In zijn opstanding uit het graf is zijn koningschap gegarandeerd. Ook al kunnen we er niet bij op alle fronten. Wij moeten dikwijls zoveel. Daar ben ik mee begonnen. Christus moet veel meer. Christus moet veel meer. En laten we dat vasthouden. Onbewust kunnen we handlangers zijn van de Satan en zitten hier stilletjes in een hoekje te lachen met onze vragen. Lopen jullie maar stuk op deze tekst? Dan zeg ik halleluja. Maar Satan is niet gekomen. God wil het woord brengen, gemeente. God wil het woord in ons hart planten. Want als wij onze vragen gaan handhaven, en die kunnen we hebben, maar dan gaan we misschien denken dat het met Christus' kruisdood toch echt was afgelopen. Wel nee, zegt Paulus. Wel nee. Het ging met de Heer net zoals Jozef. Jongens en meisjes, kom ik weer bij jullie. Fijn dat je er bent. Jozef, die geschiedenis ken je toch? Wat gebeurde met die man? Met die mooie rok aan, met die veelkleurige rok. Nou, die broers dachten dat dit niet zou verdwijnen. Maar het tegendeel was waar, hè? Eerst moesten ze daar roepen. Eens. Jozef, hij leeft. En hij is nog regeerder ook van heel Egypte. Hoor je de broers het zeggen? Dat is toekomstperspectief voor Israël. Jozef leeft. De Messias die wij verworpen hebben. We gaan het antisemitisme niet bevorderen. Maar gewoon heel eerlijk zeggen. Het is een belofte ook voor Israël. Israël gaat het eens belijden. Jozef leeft. De Messias leeft. Jozef regeerde over Egypte. En Jezus. Hij moet koning zijn. Niet te moeten bij de gratie van ons mensen. Veel meer vrucht van zijn lijden en sterven. Hij heeft zijn koningschap verdiend. Hij heeft het verdiend door zijn lijden en sterven. Want hij moet. Ons moeten is afmattend vaak. Zijn moeten is ons ten goede, om met de woorden van de catechismus te spreken. Ons tot heil. Christus moeten. Ja, nou zit ik hier en ik sta hier. Christus moeten. Hoe moet ik dat nou zien? Nou, heel concreet. Christus moet door Samaria gaan. Weet u dat? U bent waarschijnlijk wel eens in Israël geweest. Dan maakt u ook een boog, hè? Wij dan toevallig zijn wel met de groep door Samaria gegaan. En we hebben daar gestaan waar Eli gewoond heeft en zo. Prachtig, dat kan ik aanbevelen om dat ook in de reis op te nemen. Ook al moet je in een kogelvrije bus. Hij moest door Samaria gaan. Waarom? Om een Samaritaanse vrouw te redden. Ze behoorde tot de andere schapen die hij moest toebrengen. Hé jongens, Zacchaeus. De manneke daar in die boom, de helft van mijn persoon misschien. Zacchaeus. Haast u. Kom uit die boom. Dat is de enige echte kerstboom, hè? Weet je dat? Zacchaeus, haast u. Kom uit die boom. Ik moet in uw huis blijven. Waarom dus dat moeten van die heiland? Omdat er geen andere naam onder de hemel gegeven is, waardoor wij kunnen, mogen. Nee hoor, staat er niet. Moeten zalig worden. Er is geen andere naam waardoor wij moeten zalig worden. Weer dat woordje moeten. Prachtig, hè? Het komt weer terug. Want hij moet koning zijn. Ja, en die naam, daar staat ook van, om werkelijk die naam te kunnen dragen, moest hij lijden. Moest hij sterven. En nu hij die naam heeft, zal ook eenmaal alle knie zich buigen. Moeten buigen voor hem. En alle tong moeten belijden dat Jezus de Heer is. Voelt u en ziet u hoe vaak dat woordje moeten terugkomt in de Bijbel? Want hij moet koning zijn. Paulus kijkt door het open graf. En dan ziet hij dus. Nou, wie hadden we net? De Samaritaanse vrouw. Zacchaeus. We gaan even naar Filippi. Naar Filippi. Dat is de eerste plaats op Europese bodem waar het evangelie wordt uitgedragen. Maar waar Paulus en Silas ook in de gevangenis worden geworpen, toch? Weet je wel? Die man moest ook zoveel, die cipier, die directeur. Want die deed extra zijn best. Paulus en Silas nog even lekker geeselen. Dan met touwtjes en staal ertussen. Dus nou, die rug wel opengeploegd. En dan zaten ze in die gevangenis. Hij moest zo nodig. Twee evangelisten, onschuldige mensen. Net zoals in onze tijd, christenen, onschuldige mensen. Worden uit Indië verdreven. Dat heb je ook pas gehoord, hè. 3% van de bevolking, dat moet allemaal weg. Weg, christenen. Overal moeten de christenen weg. Satan is hyperactief. Ja, totdat de man tot inkeer kwam door die aardbeving. Wat moet ik doen, zegt de man, opdat ik zalig word? Geloof in Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij in uw huis. Dat betekent zoveel als onderwerp je toch aan koning Jezus. Hij moet koning zijn. Nou, gemeente, genoeg voorbeelden gegeven. Nu kom ik bij u, bij jou en bij mezelf. Heel concrete vraag. Wat betekent dat nou voor u? Hij moet koning zijn. Ik ga het niet vragen. Dat kan natuurlijk niet. Zijn we ook niet gewend. Dat mag u misschien tijdens de Bijbelkring eens doen. Wat betekent nou dat Jezus koning is voor u? Zoveel weken na Pasen. Eerlijk gezegd merk ik er weinig van. Zegt iemand onder ons. Ik ga gebukt onder het gemis van mijn vrouw. Van mijn man. Misschien wel je kind. Waarom heeft die koning niet anders beslist? Een ander reageert. Jezus koningschap, mijn vrouw, mijn man is al zo lang ziek. En die ziekte lijkt niet te stuiten. Krachten breken af. Mijn relaties. Er zijn nogal wat jongeren die geen relatie hebben. Stukgelopen zijn. En zo verlangen ook naar de liefde van een ander. Er zijn mensen, meerdere, die wil niemand pijn doen, maar toch worstelen met hun geaardheid. Worstelen met andere tegenkantingen. Mijn geloof in Jezus koningschap? Ik zit hier wel en ik hoor u preken. En u bedoelt het goed, maar u verwoordt me wel. Ik kan er niet bij. Ik kan er niet bij, mijn gezin is uiteengeslagen. Mijn huwelijk staat onder spanning. Mijn kinderen, ze gedragen zich zo anders als vroeger. 1000 zorgen, 1000 nooddoden kwellen mijn angstvallig hart. Vult u het maar in voor uzelf, uw bedrijf. Misschien in de rode cijfers, u werkt hard. En u hebt zoveel monden te vullen. U zei net ja, ik heb mijn verantwoordelijkheid, maar het wordt me te zwaar. Slaat Paulus dan zijn belijdenis dan toch stuk op de werkelijkheid? Is dat wat hij door het open graf van Christus ziet, dan alleen voor hem bestemd? Is dat dan alleen maar voor een droombeeld? Of is dat alleen maar voor de topgelovigen, de eikenbomen der gerechtigheid? Er is een stroming binnen de theologie, en dat is wel mooi als je toch met je collega's samenkomt. Dat houdt je wel wakker. Maar het geeft je soms ook pijn en het moet je bewaren voor hoogmoed. Maar er is een stroming binnen de theologie, ook binnen onze kerk, die zich bij dat wat voor ogen is aanpast. God is blijkbaar ook niet tegen alle geweld en leed opgewassen, wordt dan gezegd. God staat machteloos. En nadruk wordt dan gelegd op de troost dat hij wel in onze benauwdheden wil zijn en met ons leidt, maar de Almachtige is God allang niet meer. De Eeuwige nog wel, maar de Almachtige allang niet meer. U maakt dat misschien wel mee op de begrafenis tijdens de rouwdienst, dat het zo uitgelegd wordt. En dan hoor ik ook wel eens, ik vond het een mooie dienst. Ja, troost echt zo'n godsbeeld u? In eerste instantie misschien wel, hè? Een God die je ook niet op alles vat heeft. Maar wat biedt nou zo'n God voor steun op de duur? Biedt het echt uw steun? Het haakt veel meer in op onze emoties, op onze onmacht. En we trekken hem mee in onze machteloosheid. Maar de vraag is niet van of het mijn emoties raakt. Moet u vooruitkijken. Maar wat in overeenstemming met de tekst is, met de Bijbel zelf, dat is belangrijk. Er staat ook niet, kijk maar mee, dat alles aan de opgestane Heer onderworpen is. Want kijk eens naar het vervolg. Hij moet als koning zijn, als koning heersen, totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd zal hebben. Totdat. Er wordt nog gesproken over vijanden. De zichtbare werkelijkheid kan ons doen wanhopen, maar het tot dat trekt ons in evenwicht. Tot dat? De opgestane Heer is koning totdat Christus aan de finale begint. Christus moet koning zijn totdat God naar het woord van Psalm 110 alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. De strijd wordt voortgezet met de vijanden. Wie zijn dat? Wie zijn dat? Als ik over vijanden spreek, jongelui, dan kijken we al gauw om ons heen, toch? We spreken dan al gauw van de godenvijandige wereld, waar wij zitten hier nog, hè? Wij staan hier nog. Over een vervallen kerk. Nou, Noordwijk heeft gelukkig niet te klagen, nog hoorde ik vanmorgen. Wij ook niet in Liende, alhoewel. Kaartenbak met 1800 mensen. 400 in de kerk 's morgens. En dan nog een deel vanuit het buitenland, zeg ik. Vanuit de omgeving bedoel ik dan. Ja. Vervallen kerk, toch?
Wel, hè.
We moeten niet op onze borst slaan. We mogen dankbaar zijn dat wij hier nog zijn en dat ik hier sta en dat door mijn zoon naar de kansen wordt gebracht. Dat maakt je klein. Het gebeuren grote dingen. Maar gemeente, kijk uit dat wij de vijanden om ons heen gaan waarnemen. De vraag is, wie ben ik zelf? Wie zichzelf in het licht van Gods woord en door zijn geest heeft leren kennen? Hoe kom je dan tevoorschijn? Als een vijand. Als een vijand. We zijn van huis uit een brok verzet. Dat zeg ik niet omdat we gereformeerd zijn. Maar omdat je jezelf hebt leren kennen. Ik vond zo mooi, hè, laatst door de radio. Een psycholoog die zegt, en hij is erop aangevallen, in elk mens schuilt een terrorist. Hij heeft het voor de kiezen gekregen, die man. In elk mens schuilt een terrorist. Ik dacht, hey, zal die christen zijn of niet? Maar in ieder geval heb je Genesis 3 begrepen. En Romeinen 3 ook. Het is hard, hè? Maar het is wel waar. We zijn van huis uit. Vervuld met een brok verzet. Hebben jullie dat catechisatieboekje ook nog? Of van vroeger de ouderen? Ik werkte nog steeds met de HGB-methode. De oude waar die vrachtwagen staat, die op de helling staat. Gelukkig maar op de helling, hè? Want als die van de rem, op de handrem gelukkig, want anders die van de handrem afschiet, dan wordt een mens een terrorist. Als God de handrem eraf haalt, dan worden we terroristen. Vijanden. Wie zijn dat? Ik ben er een van. Ontijdig geboren erbij gehaald. Maar van huis uit vervuld van haat en verzet. Daarom is de vraag, is mijn haat, mijn vijandschap al teniet gedaan? En wat heerlijk als je dat mag zeggen. Als je pas belijdenis hebt gedaan, zoals die 8 bij ons laatst, eerste paasdag, morgen heerlijk om ze te zien staan van alle leeftijden. Een koning belijdend. Jongelui, ouderen. De Heer gaat zijn gang. En hopelijk ook met uw nieuwe predikant straks. Een koninklijke gang, wat? Om vijanden met God te verzoenen. En dan komt ook die predikant, die proponent, niet met bruut geweld. Ook al zit het wel eens in mij ook zelf, hoor. Om van die preekstoel af te springen, hier is het wat moeilijk. Want dit is meer een soort bank van vroeger, waar je overheen moest met gym. Ik was nooit de slimste op dat punt. Maar God komt zachtjes. Met het woord. Hij komt niet met bruut geweld. Hij beweegt tot geloof, maar hij prest niet. Dat moeten van vroeger, daar kun je ook een preek over houden. Vroeger moest u naar de kerk, hè? 2 keer. Dat kan nu bovenkomen. Dat kan nu parten spelen. Maar hoor eens. Dat moeten, dat hebben uw ouders heel goed bedoeld. En dat bedoelen de ouders nog steeds goed. Maar de Heer beweegt tot geloof. Hij prest niet. De man van, hoe heet hij ook weer? Knielen op een bed violen.
Die man hebben het niet begrepen. En hij begrijpt het nog steeds niet. Hij is nog angstig, weet u dat? Angstig. Niet door kracht of geweld. Maar door mijn geest zal het geschieden. Door mijn geest. De Heer is wars van dwang. Is dan toch de Heer afhankelijk van mensen? Nee. Is hij dan toch in zekere zin machteloos? Nee. De Heer bekeert wie hij wil. Hoe sterk het verzet ook kan zijn van onze kant. Dat kan heel ver gaan. Kijk maar naar Psalm 95. Toen al wat zijn almacht wrocht hen niet bewoog om hem te vrezen. Dus sommige mensen zeggen, de Heere God moet maar eens een keer met grote dingen in de wereld komen. Nou, je ziet het, Psalm 95. Toen hem al wat zijn almacht wrocht hen niet bewoog om hem te vrezen. Wat kan een mens verhard zijn en worden? En toch zullen we een keer het onderspit moeten delven. Paulus' getuigenis is niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Nu Christus' opstanding een feit is, zal niemand zijn graf meer delven. Geen vijand zal hem meer overweldigen. Het is juist anders. Alle vijanden zullen als een voetbank onder zijn voeten gelegd worden. Dan gaan we afronden. Waar is onze plek? U kunt het weten, gemeente. U kunt het weten. Het valt me op dat mijn catechisanten soms het niet weten. Kan ik nou weten dat ik kind van God ben? Kan ik nu weten dat ik zalig word? Ja. Dan kijken ze je aan. Ja. Wij moeten niet warrig zijn in de kerk. Eerlijk zijn. De vraag is waar onze plaats is. Verkeren we aan zijn voeten? Aan zijn doorboorde voeten? Een heerlijke plek. De beste plek, jongelui. Hij, mijn koning, is mijn God. Wat willen we meer? Als God koning over ons is, ook in deze turbulente tijd. Wie zal dan tegen ons zijn? Niets of niemand kan ons scheiden van Christus. Ik zeg wel heel eerlijk, dat Paulus dan een heel rijtje noemt wat mogelijk ons deel kan zijn. Gevaar, honger, naaktheid enzovoort, verdrukking. Maar dat alles kan ons niet scheiden. Of worden we voortgedreven door een onheilig moeten. Door een handhaven van onszelf. Want dat is vaak, hè? Ons moeten is een handhaven van onszelf. Dan mag ons gebed zijn. Regeer ons door uw woord en geest. Dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Want hij moet koning zijn waar dat onze eerste prioriteit is, gemeente van Noordwijk. Dan krijgt het gestalte binnen ons gezin. In ons werk, bij onze studie, want dan is er een andere sfeer. Weet u, als hij koning is in ons leven, in mijn hart, dat zeg ik ook tegen mezelf hoor, want ik preek vanmorgen ook tegen mezelf, dan verdwijnt de spanning. Dan komt er een heilige ontspanning, jongelui, hoor je het? Dus zoals die meneer dat begrepen heb vroeger, van de moest zoveel. Nee, waar het moeten van Christus binnendringt, daar komt een heilige ontspanning. De onrust maakt plaats voor de rust, de onvrede voor de vrede en de wanhoop voor de hoop. Wanneer Christus onze koning is, weet je, dan lig je zo als een mensje. Er zijn nog beeldjes te koop, geeft u maar aan elkaar dan. Zo een hand, mensje erin. Dat is de preek van vanmorgen. Want hij moet koning zijn. Dan liggen wij in zijn doorboorde handen. Wat een bevrijding brengt dat teweeg. Wat een veilig gevoel. Wat een hoopvolle toekomst ligt dan voor ogen. De opgestane Heere, mijn koning en mijn God. Mijn toekomst ligt in zijn handen. Ja, mooi. 2016. Oprukkende dreiging. U zegt zelf, christenvervolging neemt toe. De macht uit de afgrond dan. De draak, de valse profeet, het beest, ook niet niks. Naarmate Christus dag dichterbij komt, wordt het toch niet beter? Nee. Nee, gemeente, het wordt waarschijnlijk niet beter. Dat moeten we ook eerlijk durven te zeggen. Ook naar onze kinderen en onze jongelui. Maar dat er dan ook maar één schuilplaats is. Eén schuilplaats. Want niet één keer loeien de sirenes op de eerste maandag van de maand.
Maar hier loeien de sirenes. Die een werkelijke schaalplaats bieden. Want dat is oefening. Het zal misschien eens een keer praktijk worden wat we niet hopen. Maar hier loeien de sirenes met een heilzame stem. Kom en schuil bij mij. Waakt en bid, strijd in mijn kracht. En laat de rest maar aan mij over, zegt de koning. Laat de rest maar aan mij over. Ik heb de overwinning behaald. De onderwerping van de vijanden is zeker. Ja, maar u noemde net ook het sterven. De dood dan. Uw afschuwelijke dood. Is dat waar? Laatst in onze omgeving hebben man en vrouw besloten uit het leven te stappen. Ze zijn naast elkaar gaan liggen, hebben elkaar de hand gegeven. En zijn gestorven. U begrijpt wel op welke wijze. Kan allemaal in Nederland. Of van je vriendin die vroeger een bloemenzaak had, wordt gezegd. Ik had een man in mijn zaak en die kwam even een krans voor me bestellen. Was voor mezelf op de kist. In deze samenleven wij, gemeente. Maar de dood dan. De afschuwelijke dood. Is het uw vijand? Mijn wel. De uwe toch ook nog? Die zal er niet gedaan worden. De sluipmoordenaar, de koning der verschrikking, zal het onderspit delven. En wanneer Christus dan alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen worden. Aan dien die hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles en in alle. Dan gaat de dominee vanmiddag verder met dit lied. Prachtig, hè? Dan zal de Zoon het overgeven aan de Vader. Daarom, jongens en meisjes, de Zoon weet ook niet wanneer hij wederkomt. Dat weet de Vader alleen. Dan zal God alles zijn en in alle. Dan zal de glorie van de drie enige God in alles schitteren. Zijn schepping van het onreine gezuiverd. Met zijn vijanden is afgerekend. Alles is vervuld van God. De apostel Paulus mag door het open graf zien in de toekomst. Hij mag Christus zien. Hij mag degene zien die ontslapen zijn in Christus. Hij mag allen zien. Heb u meegekeken? Waar uw ogen gezalfd en die van mij? Dan zal nu de belijdenis zijn. Ik zal uw Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem, verbreiden, vertellen, doorgeven. En uw wonderlijke daan, ik ga u meer dan ooit volgen. Om met diep ontzag al die daden aandachtig gade te slaan. Amen.
Gemeente, zullen we samen danken en voorbeden doen. Heere God, trouwe Vader, dank u voor deze dienst. Dank u dat u Paulus het lied van de opstanding liet zingen. Dat u de woorden in zijn mond gelegd heeft. En dat we nu als gemeente uitgedaagd werden om mee te zingen. Heer, en dan was het een indrukwekkend lied. Een ernstig lied ook. Maar ook een heerlijk lied. Veel te hoog. Ik kon er niet bij. Meerdere waarschijnlijk. Want we kijken zo gauw om ons heen. Misschien nog meer in onszelf. Wat is er, wat er veel is, wat zich tegen u verzet? In mezelf. Wat kunnen we ook gedeprimeerd zijn? Pessimistisch, misschien wel depressief. Wat kunnen we geraakt zijn door dat wat er in onze omgeving gebeurt aan ziekte? Spanningen op werk, binnen het gezin, binnen het huwelijk mogelijk. Heer, kom toch. U hebt eigenlijk een wissel omgezet in de preek. Ook al zijn de vragen benoemd. Maar die vragen kwamen eigenlijk ook voort uit het lied zelf. Als wij alleen maar in dit leven op u hopen, dan zijn we nog de meest beklagenswaardige van alle mensen. Heer, u bent de God van de doorbraak. U moet koning zijn. Dat is niet afhankelijk van ons kennen of kunnen. Dat is niet afhankelijk van ons beleiden of geloven of wij erbij kunnen. Sterker nog, u haalt ons uit de diepte en stelt ons op het toppunt. Toppunten van het geloof. Zoals Romeinen 8 daar een voorbeeld van is. Als God voor ons is, wie zal dat tegen ons zijn? Als hij mijn koning is en mijn vijandschap gebroken heeft en mij uit helse benauwdheid verlost heeft, dan mag ik toch zingen. Dan is het toch blijdschap. Dan is het toch reden tot vreugde. We zijn getrokken onder uw vleugels door het woord en door de geest hopelijk. Hij moet koning zijn. Maar hebben we ook de pijn gevoeld van het van de troon afgetrokken te worden? Hebben we de pijn gevoeld van de zelfverloochening? Hebben we gevoeld dat in de preek de poten van onze stoel, van onze troon werden doorgezaagd? Ook van onze stoel, waar misschien zoveel tranen op druppen van verdriet en van zorgen en spanningen. We willen onszelf vaak hoog houden en ons beter voordoen dan we zijn. Heere, wilt u maar koning over ons zijn? Met al onze kwalen, met al onze tekorten en onhebbelijkheden. Echt geborgen, zoals een kind heerlijk op de schoot kan zitten bij zijn mama of papa. Wat groot. Die geborgenheid onder uw vleugels te zoeken daar, waar toenemende angst is. Laatst was er een imam die zegt, binnen 1,5 jaar zal er waarschijnlijk ook wel wat in Amsterdam gaan gebeuren. En dat kan binnen inslaan als een bom. En wat in Amsterdam kan gebeuren, kan ook in Katwijk en in Scheveningen gebeuren, maar ook in Noordwijk en ook in Linden. Heren, toch maar niet die vragen. Niet die angsten. De enige zaak waar we bezig mee moeten zijn is, ben ik in Christus? Natuurlijk ook onze verantwoordelijkheid, maar die geeft u dan ook. Mag ik schuilen bij hem? Ben ik van vijand overgezet in vriend? Mag ik nu een kind zijn? Wat een heerlijke toekomst. Wat gaan we dan rijk en verrijkt van hier? En laat dat, Heer, onze belijdenis zijn van nu tot in eeuwigheid. Dan heeft deze dienst eeuwigheidssporen getrokken. En dan willen we u ook volgen, dan willen we ook gehoorzaam zijn. En dan is het niet meer een moeten. Moet ik nou die tweede keer naar de kerk, maar een mogen? Dan is het een voorrecht wanneer je hier mag zitten, als het kan. Een voorrecht omdat het te maken heeft met het moeten, lijden en sterven opstaan van u. En wij mogen dat beantwoorden met onze lofprijzing en aanbidding. En telkens het woord te mogen horen en te ontvangen als een kompas en richtsnoer. Zegen ons allen. Zegen ons al te samen. Dank, Heer, voor deze ontmoeting. Dank dat u het gaf, dat we hier konden zijn en met elkaar zo mochten optrekken, dat u Heilige Geest gaf aan ieder van ons. Ook aan de kinderen, ook waar ze zelf ook bezig zijn met u en met uw woorden, het getuigenis, met uw geest, leid ons allen. Wij bidden voor de problemen van deze wereld. Vluchtelingenproblematiek. Wie heeft er nog een wijs woord? Wie wil daar nog iets voor, van zichzelf voor inleveren? Wordt steeds meer de nijpende vraag. Komt u, Heere. Laat ons zien dat we zelf ook vreemdelingen geweest zijn van huis uit. De Bijbel heeft daar een duidelijke theologie over. En leert ons dat wij mensen vreemdelingen zijn. Daarom ook de herbergzaamheid. Daarom ook de navolging van u. Ook al kunnen we bang zijn voor wat halen we binnen. Maar hebben we dan de vraag eerst wel gesteld, wie ben ik zelf? Want de psycholoog sprak waarheid. In ieder mens huist in principe een terrorist. We kunnen grenzen sluiten. Misschien wijst het er wel op dat de overheden ook eens met de kerk in gesprek moeten gaan. Niet dat wij het weten als dominees. Maar vroeger was het wel zo in het Oude Testament. Werden de profeten geraadpleegd. En zo mogen we bidden, Heer, dat de christelijke partij en de christelijke hulpverlening ook mag blijven spreken. Dat het kwaad niet aan de grens bij Venlo is tegen te houden of daar bij Arnhem. Maar door u is uit te bannen. En we zien het gebeuren dat islamieten christen worden. Meer dan eens. Soms ook langs een weg die heel wonderlijk is, via dromen. Zien ze Jezus. Heeft dat niet te maken met het feit dat wij te weinig verbreiden? Zou het daarom zijn dat heel veel mensen naar ons toe komen? Zou het daarvoor zijn om het Westen wakker te schudden? En dat wij met al onze geld en macht en rijkdom nu met de hand in het haar zitten. Doe ons vallen, regeringsleiders, Poetin, Obama, ook van ons eigen land, ook ons vorstenhuis. Aan de voeten van deze doorboorde koning die opgestaan is, ik zal uw Heer die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit de roem verbreiden. Zal dat niet het woord zijn dat heel veel problemen, zo niet alle problemen oplost? Wij bidden, zegen deze gemeente, zegen de zieken, zegen ook broeder Pater. Vanuit het Veenendaalse naar hier, maak het goed voor hem en zijn vrouw en stel hem tot rijke zegen. Dat hij onderdaan mag zijn van koning Jezus. Niet omdat hij of wij zoveel moeten, maar omdat u moet tot onze zaligheid. Neemt u weg wat verkeerd was? Blijft u ons erbij? Ja, doe ons gaan. In het spoor. Hebben we onszelf mogen zien door het open graf? Paulus zag u. De eersteling. Daarachter degene die ontslapen zijn. We mogen denken aan onze familieleden, ons voorgeslacht. Waarvan we toch in u ontslapen zijn. Zien we daar onszelf? Erachteraan. Christus geeft alles over aan de Vader. Dan zal God alles en in allen zijn. Vader, Zoon, Heilige Geest, u zij al de dank en eer. Amen. Psalm 68, vers 2. Ja, vers 1 zou eigenlijk ook moeten, maar dat mag u stilletjes voor uzelf lezen. Het is een heftig lied, vers 1. We hebben erop geduid in de preek, anders zou het wel zingen. Maar het gaat niet goed met de vijanden. Maar het vrome volk in uw vreugd zal huppelen van zielenvreugd. Psalm 68, vers 2.
Alle pullen van zielen.
Gemeente, verheft uw harten tot God en ontvangt een rijke zegen, jongens en meisjes. Dat betekent, Heer Jezus komt voor je te staan, net zoals bij Johannes op Patmos. En dan legt hij zijn doorboorde handen op Johannes, die het ook niet gemakkelijk had. Want hij was daar verbannen vanwege het evangelie. Ontvang dan ook zijn zegen en voel door de geest Christus doorboorde handen. De genade van de Heer Jezus Christus, de overste van de koningen der aarde, en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Vers 1 en 7.